Wij gaan vanavond lezen uit Daniël 7. In deze serie over de troonvisioenen in de Bijbel. Hoofdstukken in de Bijbel waar de hemelse troon van God genoemd wordt, zelfs centraal staat. Heel bijzondere momenten in de heilsgeschiedenis. En zo is dat ook hier in Daniël 7. We lezen enkele gedeelten daaruit. Vers 2, tweede regel. Ik had in de nacht een gezicht, en zie, de vier winden des hemels brachten de grote zee in beroering, en vier grote dieren stegen uit de zee op, het ene verschillend van het andere. En dan worden deze dieren opgesomd. En dan gaat het verder in vers 9. Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld. En een oude van dagen zette zich neder. Zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur. En een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit. Duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. De vierschaar zette zich neder en de boeken werden geopend. Toen keek ik toe vanwege het geluid der grote woorden welke de horen sprak. Terwijl ik bleef toekijken werd het dier, dat is het vierde van de vier dieren die eerder beschreven zijn in dit hoofdstuk, werd het dier gedood, zijn lichaam werd vernietigd en prijsgegeven aan de brand van het vuur. Ook aan de overige dieren werd de heerschappij ontnomen. En hun werd een levensduur gegeven tot tijd en wijle. Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon. Hij begaf zich tot de oude van dagen en men leidde hem voor deze. En hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht. En alle volken, natieën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan. En zijn koningschap is een dat onverderfelijk is. De geest van mij, Daniël, was ontroerd in mijn binnenste. En de gezichten die mij voor ogen waren gekomen ontstelden mij. Ik naderde een van hen die daar stonden en vroeg hem de ware zin van dit alles. En hij sprak tot mij en gaf mij de uitlegging daarvan te kennen. Die grote dieren, die vier, zijn vier koningen die uit de aarde zullen opkomen. Daarna zullen de heiligen des Allerhoogsten het koninkrijk ontvangen. En zij zullen het koningschap bezitten tot in eeuwigheid. Ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden. Vers 21, daar gaat het weer over die ene hoorn op dat vierde dier. Ik zag dat die hoorn strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht. Totdat de oude van dagen kwam en recht verschaft werd aan de heiligen des Allerhoogsten. En de tijd naderde dat de heiligen het koningschap of het koninkrijk in bezit kregen. Vers 27. En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen. Hier eindigt het bericht. Wat mij Daniël betreft, mijn gedachten ontstelden mij zeer, zodat mijn gelaatskleur verschoot. En ik bewaarde deze woorden in mijn hart. Tot zover lezen we uit het woord van God. Het boek Daniël heeft een heel bijzonder karakter te midden van de profetische boeken. Zo bijzonder dat de Joden het niet eens tot de profetische boeken rekenen. Ze kennen de drie grote profeten, Jesaja, Jeremia en Ezekiel, en de 12 kleine profeten. Maar Daniël staat in een aparte hoek samen met Ezra en Nehemia als boeken van na de ballingschap. Daniël wordt dan ook gewoonlijk niet een profeet genoemd, maar de Heer Jezus doet dat wel in Matteüs 24, waar hij citeert uit Daniël de profeet. En de profetieën van Daniël zijn zelfs van zeer bijzonder belang. Daniël is anders dan de andere profeten, dat klopt op zichzelf wel. Want de meeste profeten spreken in de tijd dat Israël nog erkend wordt als het volk van God en nog in zijn land woont. Dus voordat de ballingschap plaatsvond, of juist na de ballingschap, als ze weer terug zijn, Zacharia, Malachi, Haggai. Maar Daniël spreekt heel in het bijzonder in die tijd van de ballingschap. Hij schrijft in de tijd van de wereldrijken. Gedeeltelijk doet Zacharia dat ook in zijn boek, maar Daniël is toch wel daarin heel uniek. Die vier wereldrijken zijn natuurlijk niet alle wereldrijken die ooit in de geschiedenis hebben bestaan. Er hebben er vele, vele bestaan. Maar deze wereldrijken komen binnen het profetisch gezichtsveld. Dat wil zeggen, ze zijn van belang omdat Israël ermee te maken heeft. Je zou kunnen zeggen, er is nog een vijfde dat aan de andere vier vooraf gaat, het Assyrische Rijk. Maar dat was ook nog in de tijd dat Israël in het beloofde land woonde. En dat wordt dus ook niet hier genoemd. Dit zijn de vier wereldrijken die te maken hebben met een Israël dat in ballingschap is weggevoerd. Het Babylonische Rijk heeft Israël naar Babel gevoerd en Israël is natuurlijk wel teruggekeerd, maar toen bleef het land Israël een deel van wat dan later het Perzische Rijk werd. En later hebben de Grieken onder leiding van Alexander de Grote het land veroverd en later hebben de Romeinen het veroverd. Israël is nooit meer zelfstandig geworden. En de Romeinen hebben de stad verwoest in het jaar 70 van onze jaartelling. En je zou kunnen zeggen dat pas in de 20e eeuw er weer een zelfstandige natie is. In zekere zin bestaat die natie nog steeds bij de gratie van de grootmachten. Maar toch, als je kijkt naar Lucas 21, waar het gaat over de tijden der heidenen, dan staat daar dat die ten einde komen als Jeruzalem niet langer door de volkeren vertreden wordt. In dat opzicht is 1967 van heel bijzondere betekenis. Want vanaf dat jaar is Jeruzalem, weer in Joodse handen. En wordt Jeruzalem niet langer door de volkeren vertreden. Die oefenen daar niet langer hun heerschappij uit. We beleven bijzondere tijden. De vier wereldrijken, ik heb ze al in vogelvlucht genoemd, die dus in die tijden der heidenen bestaan, wanneer dus als het ware Israël niet langer het middelpunt van de wereld is, en in verreweg de meeste van die tijd Israël ook geen tempel had, want ook de tweede tempel die maar een paar eeuwen gestaan heeft, is verwoest. Dat zijn de tijden der heidenen die niet gekenmerkt worden door Jeruzalem en door een koning uit het huis van David, die is er ook niet geweest. Geen tempel meer, maar de volken hebben het voor het zeggen. En achtereenvolgens zijn dat die Babylonische koning, die tijden der volkeren beginnen met koning Nebukadnezar. Babel is onder de voet gelopen door de Meden en Perzen, Kores de Pers, wordt ook in de Bijbel genoemd. En daarna Alexander de Grote in Daniël 11 wordt op hem gezinspeeld, hij wordt niet met name genoemd. En later kwamen de Romeinen, daar wordt ook in Daniël 11 op gezinspeeld. En in zekere zin, daar gaan we nou niet over uitweiden, is dat Romeinse Rijk nooit ten onder gegaan. In 476 na Christus is Rome verwoest en kwam er een einde aan het West-Romeinse Rijk. En in 1453 is Constantinopel verwoest en toen kwam er een einde aan het Oost-Romeinse Rijk. Maar onder de oppervlakte leeft dat Rijk nog altijd voor. Mensen als Napoleon en Hitler hebben geprobeerd dat Rijk weer nieuw leven in te blazen en hebben daarvoor een korte tijd ook succes in gehad. En vandaag de dag zien wij een eenwording van Europa niet langer door bloed en geweld, zoals bij Napoleon en Hitler, maar door vrijwillige aaneensluiting van de landen van Europa. En misschien moet je nog wel wijder zeggen van de hele westerse wereld. Daniël heeft dat alles voorzien. Want in Daniël 2 en in Daniël 7 laat hij heel duidelijk zien dat de komst van Christus met de wolken des hemels samenvalt met de val van dat Romeinse Rijk. Dus je kunt rustig zeggen dat het Romeinse Rijk kan nooit ten einde komen zolang Christus nog niet gekomen is. De ene keer leeft het onder de oppervlakte voort, de andere keer zichtbaar, maar het bestaat in zekere zin nog steeds. En het komt pas ten einde bij de wederkomst van Christus. Daniël heeft licht gekregen over die vier wereldrijken in drie belangrijke hoofdstukken. Hoofdstuk 2, 7, daar hebben we het gelezen, en hoofdstuk 10. In hoofdstuk 2 beschrijft hij die vier wereldrijken zoals de koning Nebukadnezar ze zag. Als een machtig, indrukwekkend beeld. Waarbij hij zelf dat gouden hoofd was. Als God aan een heidense koning die koninkrijken laat zien, dan ziet deze ze volgens zijn eigen voorstellingen van grootheid en indrukwekkendheid. Maar in Daniël 7... is het niet aan een koning dat de wereldrijken worden getoond, maar aan de man Gods, aan de profeet. En de profeet ziet ze zoals hij ze als man Gods kan zien in hun ware karakter. Geen goud en zilver, geen pracht en heerlijkheid, maar hij ziet ze als redeloze dieren. En we hebben ze niet gelezen, maar ze worden hier opgezomd, de leeuw, de beer, de panter, en dan dat verschrikkelijke dier dat niet nader met een naam wordt aangeduid. Even voor de volledigheid, in hoofdstuk 10 gaat het nog een stapje dieper. Want daar zien wij een blik in de hemelse gewesten. Daar zien we de geestelijke machten achter die wereldrijken. Daar horen we over de engelvorst van Griekenland en de engelvorst van Perzië. Dat zijn de machten der duisternis achter deze rijken. Die rijken zelf zijn redeloze dieren, maar dan moet je niet alleen maar denken aan de aardse vorsten van die rijken. Je moet denken aan de geestelijke machten achter die rijken. Maar hier in Daniël 7 gaat het over de opsomming van die vier wereldrijken. En we vinden hier een aantal bijzonderheden die wij in Daniël 2 nog niet tegenkomen. Want u weet, in Daniël 2 ging het om dat beeld waarvan Nebukadnezar gedroomd had. En in de droom zag hij hoe zich een steen losmaakte van de berg. En die steen rolde het dal in en trof het beeld aan de voeten. En daardoor werd het hele beeld vergruizeld. En dan groeit die steen uit tot een machtige berg die de hele aarde omspant. Daar wordt wel veel verteld over de vier wereldrijken. Maar over dat rijk dat daarna komt, het Messiaanse Rijk, wordt eigenlijk weinig verteld. Een steen die een berg wordt. En dat is een van de belangrijke aspecten van hoofdstuk 7. Daniël, de man Gods, mag een blik werpen in de hemel wat Nebukadnezar niet kon en mocht. Hij zag een beeld op aarde, hij zag een steen, hij zag een berg, maar hij kon niet inblikken in de hemel. Dat is voorbehouden aan deze man die in de Statenvertaling wordt genoemd gij gewenste man. De NBG-vertaling zegt gij zeer begeerde man. Dat wil zeggen een man die het bijzondere welgevallen van God mocht genieten. Een man Gods. God doet niets, zegt Amos 3, zonder dat hij dat meedeelt aan zijn knechten de profeten. En hoe dichter een profeet bij hem staat, hoe meer die profeet geschikt is om dieper in te blikken in de gedachten en de plannen van God. En dat geldt wel heel in het bijzonder voor deze man. Ik wil me helemaal niet zozeer verdiepen in die vier wereldrijken. Er zou heel veel interessants te vertellen zijn over hun geschiedenis. In de tweede eeuw voor Christus zijn het tenslotte de Romeinen die zich meester maken van die west van de hele Middellandse zeewereld, waar ook Israël bij hoort. Vanaf dat moment hebben we te maken met dat Romeinse Rijk dat ook bestond in de dagen dat de Heer Jezus op aarde wandelde. Waar het mij om gaat is vooral dat hemelse troonvisioen. Want daarvoor zijn wij bijeengekomen om ons daarin te verdiepen. En hier maken we dus een enorme stap vooruit, zetten we vooruit vergeleken met hoofdstuk 2. Waar we over een steen en een berg horen en we moeten maar raden wat dat is. We hebben daar wel een vermoeden van, want ook daar wordt gesproken over dat eeuwig koninkrijk. Maar hier worden ons zeer belangrijke dingen daarover verteld. In de eerste plaats zien wij God in de hemel. In mijn jeugd sprak men over bejaarden als ouden van dagen. Je hoort die uitdrukking niet zoveel meer. Het is eigenlijk een Bijbelse uitdrukking. Hij komt hier vandaan. Het staat heel letterlijk zo in het Hebreeuws. Een oude van dagen, dat betekent iemand die zo oud is dat hij vele, 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 vele dagen achter zich heeft. Eigenlijk niet in getal uit te drukken. En er wordt in het meervoud gesproken over tronen in vers 9. En hij zette zich neder. Je kunt je voorstellen dat God hier zit, omringd met door zijn hemelse hofhouding. Vandaar dat meervoud tronen. In Openbaring 20 zie je dat ook. Er werden tronen opgesteld en zij zetten zich daarop, zonder dat daar verteld wordt wie die zij zijn. We hebben dat in de eerste avond gezien in dat visioen van Micha. Die vertelde over die hemelse hofhouding die de troon van God omgeeft. En we horen hier ook over duizenden en tienduizenden die hem dienen en die voor hem staan. Maar er zijn ook tronen. Daar zijn heel bijzondere engelgestalten, mag je veronderstellen, die daarop gezeten zijn. De oude van dagen zette zich neder. Zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol. Nou, je hoeft geen groot schriftkenner te zijn om hier herinnerd te worden aan een zeer merkwaardig visioen dat we pas in het Nieuwe Testament vinden bij Johannes op Patmos. We gaan het in de volgende avonden uitvoerig hebben over het boek Openbaring. Maar dan beginnen we met het troonvisioen van Openbaring 4 en 5. Maar in Openbaring 1, weet u, hij was daar op de dag des Heren in de geest en dan ziet hij een geweldig visioen. Hij ziet 7 kandelaren en te midden van die 7 gouden kandelaren ziet hij iemand, en dan gebruikt hij dezelfde taal als Daniël 7. Iemand de zoon des mensen gelijk. Zoals het hier ook staat. Er staat hier niet de zoon des mensen. Dat moet ik u even duidelijk maken, want ik wil niet graag dat dat punt tussen wal en schip valt. Eigenlijk drukt Daniël zich vrij vaag uit. Zoals het hier vertaald wordt, iemand gelijk een mensenzoon. Moet ik u even een klein lesje Hebreeuws geven? Ja, eigenlijk is het Aramees, bij uitzondering. Maar mensenzoon betekent gewoon een lid van het menselijk geslacht. In het Hebreeuws kun je niet zeggen een mens en dan meervoud mensen. Het woord Adam betekent of mens of de mensheid. Er is geen meervoud van dat woord en ook niet van het overeenkomstige Arameese woord. Een mensenzoon betekent gewoon een lid van het menselijk geslacht. Vandaar als er in het Oude Testament in een letterlijke vertaling staat de mensenkinderen, dan betekent dat gewoon de mensen. Maar letterlijk staat er bene Adam, de kinderen, de zonen van de mens. Een mensenzoon. Het is een mens. De meest vage omschrijving die je kan voorstellen. En hier wordt nog helemaal niet gedacht aan die zeer bijzondere titel, zoals we die tegenkomen in het Nieuwe Testament. Daar zit een hele ontwikkeling achter. We kunnen dat ook vervolgen. Want u weet, er is een gat van 400 jaar tussen Maleachi, het laatste boek van het Oude Testament, en de eerstgeschreven boeken van het Nieuwe Testament. 400 jaar is een hele periode. Maar die periode wordt opgevuld door een aantal Joodse boeken die niet tot de Bijbel behoren. Ze hebben vaak hele mooie namen, ze worden genoemd naar allerlei Bijbelse figuren, terwijl ze uit vele, veel latere tijd stammen. Henoch en Baruch en Ezra, dat zijn de belangrijkste. En die boeken geven ons zeer belangrijke informatie over hoe de gedachten van de Joden zich hebben ontwikkeld. En daar is heel veel studie van gemaakt en dat is bijzonder nuttig. Want heel veel dingen die we in het Nieuwe Testament terugvinden en daar gesanctioneerd zijn door de Heilige Geest, die kunnen wij in die 400 jaar terugvinden in die Joodse geschriften waar deze gedachten zijn opgenomen. En dat is met deze gedachten van de Zoon des Mensen ook. In die Joodse boeken, daar vind je hoe die zoon des mensen een steeds zelfstandige plek krijgt, een steeds grotere betekenis krijgt, totdat het voor de Joden heel duidelijk was, wat voor ons vanzelfsprekend is, maar ja, wij kijken er ook van achter tegenaan, door het licht van het Nieuwe Testament. Maar in die tijd moest die gedachte groeien, dat deze bijzondere figuur niemand minder dan de Messias is. De Messias, dat betekent de gezalfde koning van Israël, die hier verschijnt met de wolken des hemels en dat koninkrijk ontvangt. En dat eeuwig koninkrijk, dat kan niets anders zijn dan het Messiaanse Rijk. Dus in de tijd dat de Heer Jezus optrad, was de uitdrukking zoon des mensen al een heel eigen leven gaan leiden en iedereen wist dat is de Messias. Dus als de Heer Jezus begint om die naam zoon des mensen op zichzelf toe te passen, zonder enige schroom, dan moet dat heel schokkend zijn geweest voor de Joden van die tijd. Want hij zei eigenlijk zonder meer, hij zei nooit ik ben de zoon des mensen, maar hij sprak over de zoon des mensen zodanig dat iedereen begreep dat hij het over zichzelf had. Als Caiaphas zegt in Matthäus 26, ik bezweer u bij de levende God, of gij zijt de Christus, de zoon van God. De zoon van God, dat was ook al heiligschennis als je dat beweerde. Dan zegt de Heer Jezus, gezegd het, dat betekent dat klopt inderdaad. En ik zeg u van nu aan zult gij de zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van God en komen met de wolken des hemels. Daarmee zegt de Heer Jezus, ik ben de zoon des mensen van Daniël 7. Want hij gebruikt precies diezelfde uitdrukking. Je zult de zoon des mensen zien in de hemel, gezeten aan de rechterhand Gods. Dat is een verwijzing naar Psalm 110. Zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. En komen met de wolken des hemels. Dat is de uitdrukking die we hier vinden. Dus de Heer Jezus zegt dat hij de zoon des mensen is. En zo hebben zijn volgelingen hem ook gekend. Als Stefanus gestenigd gaat worden, dan zegt hij, ik zie de zoon des mensen staande aan de rechterhand van God. Aan het einde van Handelingen 7. Dat is heel bijzonder. En dan begrijpen we ook wat Openbaring 1 bedoelt. Als Johannes daar zegt dat hij zich omdraaide en hij zag daar tussen die 7 gouden kandelaren iemand als de zoon des mensen. Maar en nu zijn we terug, dit was allemaal een lange uitweiding, nu zijn we terug bij Daniël 7. Want die zoon des mensen, daar in Openbaring 1, moet u eens opletten hoe die beschreven wordt. Ik zag in het midden van de kandelaars iemand de zoon des mensen gelijk. Eigenlijk is dat diezelfde vage omschrijving als in Daniël 7. Iemand die eruit zag als een mensenzoon. Er staat ook niet het lidwoord de, er staat iemand als een mensenzoon, bekleed met een gewaad tot de voeten, aan de borst omgord met een gouden gordel, en zijn hoofd en haar wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen als een vuurvlam en zijn voeten aan blinkend koper gelijk als gloeiden zij in een oven. En als je dan teruggaat naar Daniël 7, dan zie je tot je stomme verbazing dat wat Johannes hier beschrijft in Daniël 7 ook voorkomt, maar dan niet als kenmerken van de zoon des mensen, maar als kenmerken van de oude vandaag. Je denkt even, Johannes is in de war. Hij verwart deze twee figuren. Maar als je verder doorleest, ook in Daniël 7, dan zou je even later op de idee kunnen komen dat Daniël dezelfde soort fout tussen aanhalingstekens maakt. Daarom heb ik expres ook vers 22 gelezen. Waar staat, totdat de oude vandaag kwam en recht verschaft werd aan de heilige des Allerhoogsten. Ja, wie komt er nu eigenlijk in dit hoofdstuk? Verwachten wij de komst van de zoon des mensen? Dat zou je ook hier in vers 22 verwacht hebben. De zoon des mensen komt met de wolken des hemels en vestigt zijn eeuwige heerschappij. Maar in vers 22 staat de oude vandaag komt. Wie is er nou in de war? Johannes of Daniël of zijn ze allebei in de war? Als ik nog even terugga naar in Openbaring, waarbij ik mezelf niet te veel gras voor de voeten wil wegmaaien, dan vind je datzelfde ook als het heel eenduidig gaat over God. God de Almachtige. Dat is een uitdrukking die je verschillende keren vindt. En wat wordt er van God de Almachtige gezegd? Die is en die was. Daarin wordt zijn eeuwigheid beschreven. En wat staat er ten derde achter? En die komt. En weer heb je de neiging om Johannes op de schouder te kloppen en te zeggen, vergis je je niet, joh. God de Almachtige, die is en die was en die komt. Je bedoelt zeker de Heer Jezus. Nou, u begrijpt al waar dit alles naartoe gaat. En we zullen dat, daarom gaan we daar de volgende keer DV uitvoeriger op in en ga ik dat nou verder niet uitwerken. Maar u voelt wel wat dat betekent. De Zoon des Mensen is wat Johannes 1 zegt. Het woord was bij God, dat is de Zoon des Mensen die van God uitgaat. En het woord was God. De Zoon des Mensen is dezelfde als God op de troon. We hebben dat gezien in Jesaja 6, weet u het nog? Waar Jesaja de heerlijkheid van de Heer zag. En dan zegt de Heer Jezus in Johannes 12, dat Jesaja daar de heerlijkheid van de Heer Jezus zag. Dezelfde soort van verwarring tussen aanhalingstekens. Je moet dan ook uitkijken, dat zal ik u bij openbaring 4 wel nader zeggen, opnieuw zeggen. Dat je niet zegt, de Vader zit op de troon en de Zoon neemt daar het boek uit zijn hand. Dat is een beetje ingewikkelder. God zit op de troon. En dat is eigenlijk de drie-ene God. En er is een mens die komt, de mens Jezus Christus, en die neemt die boekrol uit zijn hand. Maar die mens Jezus Christus is God de Zoon. Vandaar dat het kan gebeuren dat de oude vandaag in Daniël 7, die hier beschreven wordt, zijn kleed wit als sneeuw, zijn hoofdhaar blank als wol. En daar wordt gesproken over die vuurvlammen, dat we exact datzelfde terugvinden in openbaring 1. Van de week op een andere plaats hadden we het even over Genesis 19. Als daar vuur uit de hemel neerdaalt op Sodom en Gomorra, dan staat er, de Heere zond vuur neer uit de hemel van de Heer in de hemel. De Heere zendt vuur neder vanwege de Heere. En eigenlijk kun je zulke dingen alleen maar begrijpen in het licht van de drie-eenheid in het Nieuwe Testament. Daar is de uitvoerder in de Godheid, dat is de Heer Jezus. Alle dingen gaan uit van de Vader, maar ze worden uitgevoerd door de Zoon in de kracht van de Heilige Geest. De Heere zendt vanwege de Heere het vuur neder op de aarde. De Zoon des Mensen komt vanwege de oude vandaag. Maar als hij komt, blijkt het hetzelfde te zijn als te zeggen dat de oude vandaag komt. De Zoon des Mensen komt vanwege God de Almachtige. Die zendt hem naar deze aarde. Maar als hij komt, dan blijkt het God de Almachtige te zijn. Die is en die was en die komt. Er wordt gezegd van deze mensenzoon in vers 13, ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon. Misschien is dat wel één van de meest geciteerde verzen in het Nieuwe Testament. Want zowel in de evangeliën als in de brieven vindt u zo vaak een verwijzing naar de wolken des hemels. De Heer Jezus zal terugkomen met de wolken des hemels. Je vindt dat in de openbaringen verschillende keren, maar ook al in de evangeliën. De Heer Jezus gebruikt die uitdrukking zelf. Je zult de Zoon des Mensen zien komen met de wolken des hemels. Meermalen gebruikt hij die uitdrukking. En dat is allemaal ontleend aan deze ene uitspraak. Er is geen enkele andere uitspraak in het Oude Testament die zelfs maar in deze richting gaat. Zo belangrijk is dit ene vers geworden in het Nieuwe Testament. Dit ene vers uit het boek Daniël. U kunt zich wel voorstellen dat voor de rabbijnen dit een moeilijkheid opleverde. Want als je het hebt over de Messias en je leest aan de ene kant dat deze geboren is, staat in Micha 5, in Bethlehem, uit het huis van David. En aan de andere kant dat hij komt met de wolken des hemels, dan levert dat een probleem op. Hoe zal hij nu komen? Komt hij in macht en glorie met de wolken des hemels? Of komt hij zoals het in Zacharia 9 staat, gezeten op een ezelsveulen, nederig, zachtmoedig? En de rabbijnen wisten geen andere oplossing te bedenken dan dat er twee messiassen zijn. Ze spraken zelfs over Messias, de zoon van Jozef, en de Messias, de zoon van David. En ze zeiden zelfs dat de zoon van Jozef die zou sterven en hij zou dan opgevolgd worden door die andere Messias, de zoon van David. Om maar een oplossing te vinden voor dit moeilijke probleem, komt de Messias nu als een kind dat geboren wordt en dat uiteindelijk op een ezelsveulen de stad binnenrijdt, of komt hij nederdalende met de wolken des hemels? Nou, voor u en voor mij is dat geen enkel probleem. Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat het allebei op één en dezelfde persoon betrekking heeft. Hij is gekomen als een kind in de kribbe en hij zal komen met de wolken des hemels. En hij ontvangt uit de handen van God een eeuwige heerschappij die nooit zal vergaan. Als u net als ik gelooft in Openbaring 20 in een duizendjarig vrederijk, dan kan dit een probleem opleveren. Daar horen we over een regering van 1000 jaren. Daar wordt ook van de gelovigen gezegd, zij zullen met Christus regeren, de 1000 jaren. Terwijl hier sprake is van een eeuwige heerschappij, die nooit zal ophouden, die niet zal vergaan, een koningschap dat onverderfelijk is. Toch vindt u dat probleem ook al in het boek Openbaring. We lezen in Openbaring 22 vers 5 ook van de gelovigen dat zij zullen regeren tot in alle eeuwigheid. Aan de regering van de Heer Jezus komt nooit een einde. Alleen het karakter van het koninkrijk zal veranderen. Aan het einde van de 1000 jaren zal hij het koninkrijk teruggeven aan de Vader, zegt 1 Korinthe 15. En dan zal God zijn alles en in allen. En weer heb je daar de neiging om te zeggen, zie je, dan is het de Vader die dan zal regeren. Na het koninkrijk van de Zoon komt het koninkrijk van de Vader. Nee, God is niet simpelweg de Vader. God is alles en in allen. Dat is de drie ene God die zal regeren. De mens Jezus Christus geeft het koninkrijk terug aan zijn Vader. Maar als God alles en in allen is, dan is dat Vader, Zoon, Heilige Geest. Het zou toch immers onvoorstelbaar zijn dat wij tot in eeuwigheid zullen regeren. Ik citeerde dat net uit Openbaring 22 en dat Christus maar 1000 jaar zou regeren. Er is dus geen enkele moeilijkheid om te zien dat dat koninkrijk van Christus tot in eeuwigheid voortduurt. Ook al zal het na de 1000 jaren een ander karakter aannemen. Dan is het niet langer het koninkrijk van de Zoon des Mensen. Het koninkrijk van de drie ene God is het. Maar dat vers dat ik net citeerde in Openbaring 22 vers 5, dat de gelovigen ook tot in eeuwigheid zullen regeren, dat is heel opmerkelijk. En dat hangt samen, hoewel het niet helemaal hetzelfde is, met iets wat we vinden in Daniël 7 en waar ik ook over gelezen heb. Er staat in vers 18 van dit hoofdstuk: daarna zullen de heiligen des Allerhoogsten het koningschap of het koninkrijk, dat is één en hetzelfde woord, ontvangen en zij zullen het koningschap bezitten tot in eeuwigheid. Hier vindt u diezelfde gedachte. Niet alleen dat de Heer Jezus, de Zoon des Mensen, het koningschap ontvangt, maar ook Gods volk. Het zijn de heiligen van de Allerhoogste. Die zullen het koningschap ontvangen. En dat vindt u nog eens in vers 22. De oude van dagen kwam en er werd recht verschaft aan de heiligen des Allerhoogste. En de tijd naderde dat niet alleen de Zoon des Mensen, maar de heiligen het koningschap in bezit kregen. En ten derde in vers 27, in de tweede helft, het koninkrijk zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten. Zijn koningschap, en dat zijn volgens velen, slaat hier terug niet op de Allerhoogste, maar op dat volk. Zijn koningschap, de koningschap van dat volk, is een eeuwig koningschap en alle machten zullen het, staat hier in de NBG-vertaling, niet hem, de Allerhoogste, maar het, dat volk van de Allerhoogste, dienen en gehoorzamen. Je kunt het ook anders vertalen, maar de NBG-vertaling heeft het hier naar mijn mening correct. Dit is heel bijzonder. Wat Daniël hier te zien krijgt, is dat die vier koninkrijken, Babylonisch, het Medisch-Persisch, het Grieks-Macedonisch en het Romeinse, niet simpelweg opgevolgd worden door het koninkrijk van de Zoon des Mensen, een soort hemels koninkrijk op aarde. Maar het koninkrijk komt in handen van een volk hier op aarde. Je zou kunnen zeggen, op dat Romeinse Rijk, dat is het Vierde Rijk, volgt een Israëlitisch Rijk. En ik leg daar grote nadruk op, want u weet, toen het Romeinse Rijk een christelijk rijk werd, toen begonnen velen te denken, maar dit is de vervulling van de profetie. In die vierde eeuw, toen er rust en vrede kwamen en de christelijke principes, het rijk ging, steeds meer gingen beheersen, begonnen heel veel mensen te denken, maar dit is de vervulling van de profetie, dit is het rijk. En zo ontstond wat we noemen de vervangingstheologie. Israël heeft afgedaan, Israël is alleen maar staan in de weg, die zijn eigenwijs, die willen zich niet tot de Messias Jezus bekeren en blijven stijfkoppig volhouden dat zij het ware Israël zijn, terwijl de gemeente dat ware Israël is. Dus Israël was eigenlijk een staande weg. Daar ligt ook een wortel van alle antisemitisme. De Joden zijn er nog steeds als een zelfstandig volk en verzetten zich nog steeds. Ze willen zich niet schikken. En dat heeft heel veel afkeer ook naar de Joden teweeggebracht. En men kon niet begrijpen waarom die Joden zo eigenwijs waren en niet gewoon lekker mee wilden doen. Toen Luther begon met wat we nu de reformatie noemden, heeft hij oprecht gedacht, hetzelfde wat Mohammed dacht. Mohammed bracht een nieuwe leer en hij dacht dat zullen de Joden accepteren. De Joden willen geen christenen worden, maar als ze mijn leer horen, dan zullen ze zien dat is de vervulling van de Torah, dan zullen ze mijn leer accepteren. En dat deden ze niet. Met het gevolg dat Mohammed een hele Joodse stam heeft uitgeroeid. Bij Luther hetzelfde. Niet dat hij een stam heeft uitgeroeid, maar hij heeft toen hij eenmaal merkte dat de Joden zijn reformatorische leer niet wilden accepteren, vreselijke geschriften tegen de Joden geschreven. Waarbij hij indirect ook zegt, misschien rechtstreeks tot geweld aanzet, maar wel zegt dat er geen bezwaar tegen kan zijn als onder bepaalde omstandigheden synagogen van de Joden worden verwoest en dat hun het leven zwaar gemaakt worden om ze op die manier te dwingen Christus aan te nemen. Het is een schandvlek op zijn hele reputatie. Deze geschriften die hij heeft geproduceerd. En met alle grootheid van zijn persoon, hierin, dit is de zwartste vlek uit zijn hele ontwikkeling. Als je eenmaal die gedachte aanneemt dat de kerk het geestelijk Israël is en dat er dus voor het fysieke, het etnische Israël geen plaats meer is, ga je Israël steeds meer als een sta in de weg beschouwen. En een van de dingen, dat is waar ik nu naartoe wil, die je bij die kerkvaders terugvindt, dat is dat zij er heel schamper over doen dat de Joden geloven, dat kun je zien in hun geschriften, en die christenen waren daar ook wel enigszins mee vertrouwd, dat de Joden geloofden dat na het Romeinse Rijk er een Joods Rijk zou aanbreken. Een van die kerkvaders heette Hieronymus, hij woonde in Bethlehem, hij kende het Joodse volk, hij sprak hun taal. Hij is degene die de Bijbel in het Latijn vertaald heeft. Een zeer belangrijk man in de kerkgeschiedenis. En hij is een van diegenen die spottend daarvan verwijst dat de Joden denken dat er ooit nog eens een Joods koninkrijk zou komen. Dat het Romeinse Rijk zou opvolgen. Terwijl het Romeinse Rijk in hun beleving het christelijke Rijk was. Het vrederijk waar de profeten over spreken. Christus als koning in de hemel. De paus als plaatsvervanger op aarde. Het christelijke Rijk is aangebroken. Of je nou de paus of de keizer als hoofd ziet, goed, dat was dan weer een probleem. Maar in elk geval, een Joods Rijk, dat was het meest bespottelijke wat je je kon voorstellen. En dat is de hele middeleeuwen zo gebleven. En zoals gezegd, toen de reformatie kwam in de begin 16e eeuw, hebben ook Luther en Calvijn allebei die vervangingstheologie zo overgenomen van die oude kerkvaders. En ze zagen geen afzonderlijke toekomst voor Israël. Geen landbelofte, helemaal niets. En al in die 16e eeuw begon dat te veranderen. En vooral in de 17e en de 18e eeuw. Maar de eerste aanwijzingen zie je al als die generatie van de reformatoren gestorven is, dat er een kentering komt. En die kentering ontstond vanuit de eerbied voor Gods woord. Ik wil niet zeggen dat Luther en Calvijn geen eerbied voor Gods woord hadden, helemaal niet. Maar Goed, zij stonden nog heel dicht bij Rome. Zij waren in een overgangsfase. Maar toen kwamen daar de eerste predikanten in Engeland, in Nederland, in Duitsland, in Frankrijk. Allemaal kinderen van de reformatie. Die zeiden, als wij het woord van God ernstig nemen, dan moeten wij ook de profetieën aanvaarden. En dan waren de eerste predikanten in die vier landen, die begonnen te onderscheiden, er komt een echt toekomst voor Israël. Het letterlijke Israël. Dat zal terugkeren naar zijn land. Dat is niet alleen maar een grote massale bekering van Israël. Daar zouden Luther en Calvijn ook geen bezwaar tegen hebben. Als een hele massa Joden zich bekeert en op die manier toetreedt tot de christelijke kerk, hadden ze geen bezwaar tegen. Maar het idee dat Israël zou terugkeren naar zijn land. En nog een stap verder, dat Israël daar straks als Christus terugkomt, het middelpunt van de wereld zou vormen. En dat, zoals de profeten zeggen, alle volkeren zouden opgaan naar Jeruzalem. Om daar de wet van God te horen, die van Sion zou uitgaan, zoals Jesaja dat beschreven heeft. In Jesaja 2 en in Micha 4 bijna dezelfde woorden. Dat begonnen deze predikanten te onderscheiden. Eenvoudig uit liefde voor Gods woord. Ze waren niet ongenegen om het woord letterlijk te nemen. Ze hadden wel bij hun problemen van hoe ver gaat dat dan? Jeruzalem herbouwd, prima. Maar zal ook de tempel herbouwd worden? Nou, daar was veel verschil van mening over. En als die tempel dan herbouwd wordt, dan konden ze eigenlijk toch geen van allen accepteren dat daar via letterlijke offers gebracht zouden worden. Nou ja, dat kun je ook wel begrijpen met hun redeneringen, maar het ging er toch heel ver. Sommigen zeiden, ja, die tempel wordt ook herbouwd, want het staat gewoon in de profeet. En toen begon langzamerhand dat inzicht door te breken bij enkelen, met allerlei onderlinge verschillen, dat vandaag door honderden miljoenen christenen wordt geaccepteerd. Men schat dat het ligt een beetje aan hoe je dat rekent, dat er tussen de 400 en 800 miljoen evangelische christenen zijn. Dat woord evangelisch, dat is heel wijd hoor, want alle bijbelgetrouwe christenen in Nederland, ook als ze streng gereformeerd zijn, die zouden allemaal tot die evangelische christenen worden gerekend. Zeg nog maar bijbelgetrouwe christenen. Dat is heel veel. Dat is de snelst groeiende religieuze groepering op deze aarde. En al die mensen, verreweg de meeste daarvan, accepteren dat er een letterlijke toekomst is voor Israël. En dat als Christus terugkomt, er een Joods rijk geboren zal worden hier op aarde. En waar begon dat mee? Met een paar predikanten. Die al in die tijd zeiden, er komt een letterlijke een toekomst voor Israël. Israël zal terugkeren naar zijn land. Kijk, als ik nu reformatorische christenen tegenkom, die zeggen, ja nee, nou geloven wij het ook. Dan zeg ik wel eens plagerig, ja, nou staan we achter 1948, nou is het geen kunst, vriend, dat jij dat zo accepteert. Maar deze predikanten, die zeiden deze dingen in de tijd van het Ottomaanse Rijk. Toen de Turken de hele Oosterse wereld in bezit hadden. Toen er geen kijk was op een Joodse staat. Misschien wel op terugkeer van Joden, maar een Joden die daar een eigen land, een eigen staat zouden hebben. Die Jeruzalem zouden herbouwen of zelfs de tempel zouden herbouwen. Er leek geen kijk op te zijn. Ik vind het altijd frappant, ik hou daar wel van, dat 1517 niet alleen het begin was van de reformatie. Weet u wel, doordat Luther op 31 oktober die 95 stellingen aansloeg aan de slotkapel in Wittenberg. Maar het was exact hetzelfde jaar, 1517, dat de Turken Jeruzalem bezetten. Ik denk dan wel eens stiekem, het is net of de duivel dacht, ik zal je wel krijgen. Als ik die reformatie niet tegenhoud, dan zal ik in elk geval Jeruzalem bezetten, zodat er geen kijk is op de vervulling van de profetieën. En die Turken hebben Jeruzalem exact 400 jaar in bezit gehouden. Van 1517 tot 1917 in de Eerste Wereldoorlog. Toen de Britten, Lord Allenby voorop, die stad inmarcheerde. Zonder veel tegenstand konden zij die stad innemen en de Turkse bezetting daaruit verdrijven. Die exact 400 jaren geduurd had. En daarmee begon in de geschiedenis van Israël die merkwaardige 20e eeuw. Wij staan er nu allemaal achter. De ouderen onder ons kunnen zeggen, wij zijn nog geboren. Dat kan ik ook zeggen, wij zijn nog geboren in de tijd dat er nog geen staat Israël was. Integendeel, verschillenden van ons zijn geboren tijdens die afschuwelijke Shoah, die afschuwelijke Holocaust. Er was nog een kijk op, zou je denken, een Joodse staat. Integendeel, er was een verschrikkelijke massa-uitroeiing gaande onder de Joden. En toch was het een man die helemaal niet zo erg gelovig was, Theodor Herzl in de 19e eeuw, die dat verlangen naar een eigen staat had levend gemaakt. En ik geloof dat het in 1897 was dat hij zei, over 5 jaar en op zijn hoogst over 50 jaar... zullen wij Joden een eigen staat hebben in het land Palestina, zoals men dat noemde. Het is precies 50 jaar geworden. In november 1947... besloot de Verenigde Naties, organisatie van de Verenigde Naties, met meerderheid van stemmen, niet simpelweg dat de Israëli's hun eigen staat zouden krijgen, maar dat het land verdeeld zou worden onder Israëli's en Palestijnen. Dat ze beide daar hun staat konden stichten. Er kwam dus een einde aan de Britse bezetting. Op die binnen de kort mogelijke tijd vertrokken de Britten uit het land en op 15 mei 1948 kon de staat Israël worden uitgeroepen. De Palestijnen weigerden om hun staat uit te roepen. En daar hebben ze spijt van, denk ik, tot op de dag van vandaag. Want die wilden alles hebben. Dat wilden trouwens de meest vurige Zionisten net zo goed. Maar die waren wat slimmer en namen genoegen met de helft van het land. Zo ontstond er een Joodse staat en geen Palestijnse staat tot op de dag van vandaag. Het is heel bijzonder om in deze tijd te leven. Maar het is ook heel bijzonder, vind ik, om in de 16e en 17e eeuw te leven. Toen er van deze dingen niets te zien was. En er bijbelgetrouwe christenen waren die zeiden, er komt een staat Israël, hoe ongelooflijk dat ook is. Als straks het vrederijk van de Messias aanbreekt, is dat niet alleen maar het koninkrijk van Jezus Christus. Het is ook het koninkrijk van Israël. Er zijn er twee die in Daniël 7 vanaf de troon van God worden begiftigd met eeuwige heerschappij. En de ene is de zoon des mensen. En de andere is het volk van de Allerhoogste. Een volk van heiligen. De goddelozen in Israël zullen er ook geen deel aan krijgen. Maar de heiligen van de Allerhoogste, het volk. In vers 27 hebt u de langste uitdrukking, het volk van de heiligen van de Allerhoogste ontvangen het koningschap. En zo eeuwig als dat koningschap is van de Zoon des Mensen, zo eeuwig is dat koningschap van Israël. En dan staat er, alle machten, alle volkeren van deze wereld, zullen dat volkje dienen en gehoorzamen. Maar ook voor christenen nog steeds, ook nu, is niets zo lastig als om een goed beeld te krijgen hoe dat daar nou zit in het Midden-Oosten. Je hebt ruwweg twee soorten christenen. Je hebt de christenen die zeggen, dit is de vervulling van de profetie, die vierkant achter Israël staan, ongeveer 200%, voor wie de Israëli's per definitie alles goed doen en de Palestijnen alles fout. En daartegenover heb je mensen die zeggen, ja, uiteindelijk zal God zijn profetisch woord wel vervullen, maar dan kunnen de Joden niet op vooruit grijpen. Ze kunnen zich nu niet toe-eigenen zonder dat ze zich bekeerd hebben tot de levende God en tot de Messias, datgene wat hun beloofd is. Ze moeten zich nu houden aan het volkerenrecht, ze moeten zich ook bekommeren om de Palestijnen. En die twee kampen staan fel tegenover elkaar. Het is nog steeds moeilijk om een goed beeld te krijgen van wat daar gaande is. Ik heb een boekje geschreven dat heet 5 olifanten in de porseleinkast. Dat ging over 5 grote problemen waar christenen heftige meningsverschillen over hebben. Ik heb vanavond voor de aardigheid eens een boekentafel meegenomen. Die staat in de hal. Ik heb nog 1 exemplaar van dat boekje. Maar in februari verschijnt een vervolgboekje. En daar heb ik ook dat probleem Israël aangepakt. En wat ik doe is niet mijn eigen mening geven, maar ik geef die twee meningen naast elkaar en ik stel ze tegenover elkaar, zodat mensen zelf kunnen vergelijken en luisteren naar die argumenten en zeggen met welke argumenten ze zich het meest één voelen. Want het is een van de dingen waar christenen de grootste meningsverschillen over hebben. Hoe moeten wij die situatie daar beoordelen? De Heere God heeft mijn leven zo geleid dat mijn eerste bezoeken aan Israël, dat is nu al 1983, 84, dat is een lange tijd geleden, dat die eerste bezoeken zodanig waren dat ik daar dagenlang alleen maar met christen-Palestijnen in aanraking kwam. Ik zie daar in de leiding van boven. De Heere God heeft, omdat ik daar bijbelezingen hield, onder die christen-Palestijnen in het noorden, in Galilea, en vervolgens met hen samen het hele land zag, heb ik dat hele land leren zien vanuit de ogen van christen-Palestijn. Dat is totaal anders als wanneer je het land ziet door de ogen van Zionisten, dus van vurige Joden die vaak zonder dat ze veel met religie uitstaande hebben, het land zien vanuit het politieke idee dat het allemaal aan Israël toekomt. Later is mijn oordeel daarover wel genuanceerd, maar nog altijd vind ik het heel moeilijk om te beoordelen wat daar gebeurt. Ik weet de einduitkomst. Maar ik zou vanavond, dat wil zeggen, ik weet dat als Christus straks terugkomt, dat koninkrijk in Jeruzalem gevestigd wordt. En dat al diegenen die gerechtvaardigen genoemd worden in Israël daar deel aan krijgen, dat weet ik. Jesaja 45 zegt, uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan als dat koninkrijk aanbreekt. Maar er is vandaag ook heel veel onrechtvaardigheid in Israël. En ik ben altijd het meest onder de indruk geweest van Israëlische vrienden die ik daar kende en die zelf soms met tranen in de ogen verontwaardigd waren over de onrechtvaardigheden die Israël zelf beging tegenover zijn buren. Die hebben daar soms net zoveel problemen mee. Ik weet de uitkomst. Ik weet ook dat dat Joodse Rijk dat er gaat komen, zal bestaan uit diegenen die hier in Daniël 7 heiligen worden genoemd. Ik noemde net het woord rechtvaardigen. Hier staat het woord het volk van de heiligen van de Allerhoogste. En daarvan zien wij nog niet zoveel van echte bekering. Maar wel meer dan vroeger, dat moet ik er weer bij vertellen. Er is een grote verandering gaande en daarmee rond ik het voor vanavond af. Israël is gesticht door volstrekt geseculariseerde Joden, voor het allergrootste deel. Gesticht door Zionisten die vaak socialisten en communisten waren. Theodor Herzl wilde een thuisland voor de Joden. Aanvankelijk kon het hem helemaal niet zoveel schelen waar dat was. Hij dacht ook aan Oeganda en Argentinië en een gebied in Rusland. Maar uiteindelijk werd het dan Palestina. Dat was toch wel het mooiste als het daar zou kunnen. Hij was volstrekt geseculariseerd in dat opzicht. Maar geleidelijk aan is er steeds meer belangstelling gekomen voor de religieuze kanten van de zaak, ook in Israël. En ook belangstelling gekomen voor de persoon van Jezus van Nazareth. Er zijn honderden boeken verschenen in het Ivriet, dus in het Hebreeuws. In de Hebreeuwse taal. Die als ze niet vertaald worden door ons niet eens gelezen kunnen worden over de persoon van Jezus. En heel vele van die boeken schilderen een bijzonder positief beeld. Uiteindelijk stellen ze allemaal vast als ze van religieus-Joodse zijde afkomstig zijn dat Jezus natuurlijk niet de Messias kan zijn. Dat natuurlijk, dat staat er dan zo bij, maar hij is toch wel de meest bijzondere Jood die er ooit geweest is. En zo worden de harten van heel veel Israëli's momenteel toebereid. 30 jaar geleden was er nog geen Messias-beleidende Jood in Israël te bekennen, praktisch niet. Dus mensen die geloven dat Jezus de Messias is. Vandaag zijn er, nou ja, het hangt een beetje van je optimisme af, tussen de 6 en de 15.000 van zulke Messias-beleidende Joden. En nog heel wat Joden die trouw blijven aan de orthodoxie, maar in hun hart ervan overtuigd zijn dat Jezus de Messias is. Er is heel wat gaande daar. Niet alleen maar op politiek terrein, dat is wat we in de kranten zien en op de tv. Maar er is heel wat gaande daar op geestelijk terrein, waarvan heel wat minder tot ons doordringt. Ik ben ervan overtuigd dat God bezig is dat volk toe te bereiden. Ik noem u één voorbeeld van een Joodse rabbijn die persoonlijk tegen mij zei: natuurlijk, Jezus kan niet de Messias zijn, want dan zou de wereld er heel wat anders uitzien dan nu enzovoort. En ik vroeg hem, maar als de Messias straks terugkomt, als hij komt bedoel ik, vanuit Joods gezichtspunt, als de Messias straks komt, is het denkbaar dat de Messias het aangezicht zou hebben De gelaatstrekken van Jezus van Nazareth. Oh ja, zei hij, dat zou best kunnen. Nou, ik viel bijna om van verbazing. Want ik wist dat verschillende anderen dat inderdaad zo gezegd en geschreven hebben. Maar hij zei dat zonder enig probleem. Ik denk dat heel wat Joden bij zichzelf denken, als we nu al zeggen dat Jezus de Messias is, dan verliezen we het contact met het Jodendom. Dan raken we eruit. Dan zijn we er buiten. We kunnen dat gewoon nu nog niet toegeven. Maar als hij straks komt en hij blijkt het gezicht van Jezus te hebben, zullen we niet verbaasd zijn. Ik denk dat heel veel Joden in Israël maar een heel klein duwtje van de Heilige Geest nodig hebben. En het is nog niet helemaal Gods tijd daarvoor, maar ik denk dat die tijd heel gauw met rassenschreden nader komt. Dat ze dat duwtje van de Heilige Geest kennen. En dat velen van hen Jezus als Messias zullen beleiden. Tel Aviv is minstens zo'n goddeloze stad als Amsterdam. Maar overal in Israël wonen Joden waar de Heere God aan het werk is. Velen van hen geven nu al hun hart aan de Heer Jezus. En ik geloof dat dat degenen zijn die straks vanuit de hemel over Israël en over de wereld zullen regeren samen met ons. Hemelse heilig. En velen zullen pas als de Heer Jezus terugkomt de ogen geopend worden. Net als de broers van Jozef. Als de Heer Jezus komt en zal zeggen, ik ben Jozef, leef mijn vader nog. Als hij zal zeggen, ik ben Jezus die gij vervolgt. Dan zullen velen de ogen geopend worden en ze zullen het koninkrijk binnengaan. En het volk van God zal geheel uit rechtvaardigen bestaan. Dan komt het Romeinse Rijk definitief ten einde en het wordt opgevolgd door een Joods Rijk. Tuurlijk, het is het Rijk van de Zoon des Mens, maar het zal ook een Joods Rijk zijn. En de volkeren zullen opgaan naar Jeruzalem om daar de Torah te leren. Dat wordt ons alles hier onthuld vanuit de hemel. Vanaf de troon van God. God zegene zijn woord.